Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds, het Jaap Hartenfonds, NBD Biblion, De Versterking, Stichting Lezen en de Nederlandse Boekenbon. Dit is de Grote Vriendelijke Update met Jaap Frieso en Bas Maliepaard, een onderdeel van de Grote Vriendelijke Podcast.
We zwaaien de maand april uit in deze update. We hebben net Koningsdag achter de rug in Nederland. Ben jij nog op de kleedjesmarkt geweest? De vrijmarkt, zoals die traditioneel hier in Nederland is, even voor de Vlamingen?
Ja, ik was in Driebergen op een enorme vrijmarkt. En het viel me opnieuw op hoe ontzettend veel kinderboeken er liggen op al die kleedjes.
Ongelooflijk,
echt,
hè?
Ongelooflijk. Ja, dus mensen ruimen dan de boel op en denken die kinderen zijn wat ouder en... We pleuren al die kinderboeken op de kleedjes en... Heel veel Dolfje Weerwolfje viel me op. Want het zijn wel echt een beetje de klassieke. Het zijn niet de hele oude boeken, maar nou ja, de boeken die nu inmiddels...
Iedereen heeft.
Ja, die iedereen heeft. Ja, precies.
Nou, ik moet zeggen, ik was in Haarlem. Ik stond zelf op de kleedjesmarkt. Ja. Niet om kinderboeken te verkopen, want het is toch een beetje een ongeschreven regel dat je geen geld gaat verdienen met recensie-exemplaren. Nee. Dus die doneer ik altijd aan de school van mijn kinderen. Maar er waren inderdaad heel veel kleedjes met kinderboeken en ook prachtige kinderboeken, echt griffels van de afgelopen jaren.
Oh, okay.
En het was echt best wel heel erg, want in de ochtend begon het dus vreselijk te regenen. Het heeft echt tot een uur of 11:30 keihard geregend hier in Haarlem. En er waren dus mensen die hadden niet eens een zeiltje om hun kleedje af. Dus ik heb echt een kinderboekencollectie zien verdrinken daar, jongen. Nou, ik ging echt met pijn in mijn hart weer terug naar mijn eigen kleedje. Maar ja, heel, heel naar. Maar goed, het is, laten we hopen, volgend jaar beter weer. En dat mensen even denken aan een zeiltje voor
overwinnen. Ja, ik vind het toch altijd wel heel leuk. Als ik daartussendoor loop, tussen al die kinderboeken voor me ook een beetje thuis. Denk jij, je herkent dan gewoon heel veel. En,
nou, het is ook echt gewoon een aanrader voor schoolbibliotheken. Of voor mensen die gewoon voor een habbekracht. Mooie kinderboeken willen scoren.
Precies.
Moeten we natuurlijk niet te hard zeggen hier in kinderboekwinkel Kiekeboek.
Nee, hier kun je ze gewoon kopen.
Hier blijven ze ook droog.
Ja.
Dat is fijn.
Ja.
Ja. Goed. We gaan naar wat we in deze update gaan doen. Er zijn ontzettend veel bekroningen.
Nou.
Uitgereikt.
Ja, april prijzenmaand.
April prijzenmaand. Dus daar gaan we straks na het nieuws van Bert. Dus dat hoor je niet allemaal bij Bert. Maar dat gaan we straks daarna even met z'n tweeën op een rij zetten.
Ja.
En we staan stil bij het overlijden van dichter Theo Oldhuis. En dat doen we iets uitgebreider ook straks na het nieuws. Maar eerst, wat viel jou op de afgelopen maand?
Ja, ik ben er niet zelf geweest, maar ik heb het gezien. Als je door Den Haag wandelt, dan kom je op de hoek van de Noordpolderkade en de Speelstraat. Dat schijnt in de Molenwijk te liggen. Sinds kort een hele grote muurschildering van een kinderboekenkast tegen. En dat
leuk.
Is prachtige foto's. Ja, dat heet een mural, heb ik me laten vertellen. Dus een grote muurschildering. En deze is gemaakt in opdracht van een woningbouwvereniging samen met de bibliotheek in het Laakkwartier. En het is niet voor niks in het Laakkwartier, want daar is de ontlezing heel erg groot en de laaggeletterdheid zeg maar heel...
Het grootst van Nederland.
Grootst van Nederland. De helft van de mensen heet dan volgens de statistieken laaggeletterd. Dus
zo,
dat is echt heel veel. Dus we hebben bedacht, we moeten die boeken, als we dan die boeken in het straatbeeld brengen, dan lopen die kinderen daar ook iedere dag langs en denken ze, hey, boek, dat is ook leuk. Dus we hebben een kunstenaar die meer van deze muurschilderingen gemaakt, Jan Heinsbroek, ook wel bekend als Jan is de Man, hebben ze gevraagd om met kinderen te praten. Dus die heeft met een aantal kinderen van drie scholen in Den Haag gepraat.
Uit die wijk.
Ja, hebben ze gepraat over hun, nou ja, wat zij van lezen vinden, welke boeken ze leuk vinden. En daar aan de hand daarvan heeft hij een hele grote boekenkast geschilderd. Waar je dus verschillende laagjes boeken naast elkaar
Allemaal kinderboeken.
Kinderboeken, ja. Dus je ziet Gozer, je ziet de Mummy, het ministerie van Oplossingen, Blitz van Jan Visser, nog wat buitenlandse boeken. En ziet er gewoon...
Heel leuk
uit.
Hij doet dat vaker. Ik zat even op zijn Instagram-pagina te kijken. Of op zijn website, weet ik even niet meer. Maar hij schildert vaak van dat soort boekenkasten. Maar vaak is het een beetje een mix tussen volwassen literatuur en kinderliteratuur.
Ja,
en
dit
is
echt
een
kinderboekenkast. Dus naar Den Haag.
Leuk, we zullen even linken in de show notes een fotootje. Dan kun je het bekijken.
Wat viel jou nog op afgelopen maand?
Nou, ken jij mensen die hun smartphone aan een koord om hun nek dragen? Als een soort tasje?
Ja, ik heb meteen iemand in mijn hoofd. Ja.
Nou ja, 2 jaar geleden zat ik hier in een restaurant in Haarlem te eten. En toen kwam er een meisje langs onze tafel lopen. En die had eigenlijk op die manier een boek om haar nek hangen. Aan een koord.
Ja.
En dat vond ik heel grappig. Dus ik sprak haar meteen aan. Ik zei van, joh, hoe kom je daaraan? Heb je dat zelf gemaakt? En dat bleek ze zelf gemaakt te hebben. Dat vond ze gewoon handig om op die manier haar boek rond te dragen.
En hing dat boek aan dat koord?
Ja, gewoon
over... Op de bladzijde waar ze was.
Precies, ja, daaroverheen.
Ja.
En dan kan ze gewoon lekker bij de bushalte het boek snel pakken en weer doorlezen. En je hangt hem snel weer op dat koord ook. Nou, ik heb dat toen gezien, even met dat meisje gepraat, maar daar verder nooit meer over nagedacht. Tot ik opeens afgelopen week een van onze luisteraars, René van Eyck op Instagram, haar nieuwe productie lanceren. En zij is dus op hetzelfde idee gekomen, maar toen zij die smartphone-koorden zag.
Ja.
Zij komt veel op scholen, is onderwijsondersteuner, als ik het goed heb begrepen. En zij kwam heel veel leerkrachten tegen die met zo'n smartphone aan een koord om hun nek lopen.
Ja.
En zij dacht, waarom etaleren ze dat zo? Weet je, waarom etaleren ze die smartphone? Je kunt toch ook laten zien dat je van lezen houdt. Misschien ook wel op die manier.
Ja.
Dus zij heeft het boekkoord vervolgens bedacht.
Okay.
En dat is ze ook zelf gaan maken. Dus zij verkoopt nu boekkoorden.
Dat is een ander soort koord dan een smartphone-koord.
Nou ja, het is een koord dus waar je een boek overheen kan hangen. Ja. Maar het is in feite hetzelfde principe natuurlijk. Dus dat je het handig bij de hand hebt. En dit is voor haar een klein commercieel productje. Ze verdient er wel iets aan, maar ze is vooral ideaal, want zij heeft echt wel als missie van dat heel veel leerkrachten in Nederland met dat boekkoord gaan lopen en op die manier laten zien wat ze lezen. En ik kan me heel goed voorstellen als jij op het station inderdaad rondloopt of in de klas, maar ook bijvoorbeeld gewoon op het station met zo'n boek, dat je toch gesprekken krijgt met mensen van, hey, wat is wel zo.
Ja, wat leuk. Ben je aan het lezen?
Ik stop het altijd in mijn tas, dan zie je het niet meer.
Nee, dat heb ik al wel een beetje als mensen gewoon in de trein zitten lezen. Dat je dan even, ik ga dan een beetje half kijken van wat staat er op de cover.
Maar je maakt het heel zichtbaar. Dus ik vond het echt een heel leuk idee.
Ja, het boekkoord.
Het boekkoord heet het. Je kunt de koorden bestellen via boekkoord.nl. We hebben geen aandelen, maar we vonden het gewoon leuk om dit even te melden.
Ja.
Maar goed, als René een kleine percentage van die boekkoorden aan ons wil overmaken.
Dan wordt je gewoon vriend van de show.
Zegen heeft. Ja.
Hey, dan die prijzen. Je zei net, we gaan het daar na het kinderboek opnieuw over hebben. Maar we gaan het er nu al even over hebben. Ja, want er zijn deze maand maar liefst 4 grote, zelfs 5 grote kinderboekenprijzen uitgereikt. Want er zit nog een nieuwe bij. Daar komen we straks op. Dus laten we ze even doornemen. Het begon al eind maart volgens mij nog met Boon voor Jeugdliteratuur. Die is voor de 3e keer uitgereikt. En de publieksprijs die ging opnieuw naar de nominatie uit Vlaanderen. Er was 1 Vlaams boek genomineerd. Kijk dan toch, van Elvis Peters en Sebastiaan van Donink. En die kregen de publieksprijs. En de winnaar van de juryprijs, dat was Neem Nooit een Beste Vriend van Anna Sasse. En wie had dat een beetje voorspeld?
Me, Myself and I.
Ja, had jij wel een beetje gezegd. Nou, je het hoopte en dat je het misschien ook wel.
Ja.
Dacht, nou, hartstikke leuk. Zij heeft gewonnen. Ze krijgt €50.000. Samen met Martijn van der Linden, die illustraties heeft gemaakt.
En Elvis Peters en Sebastiaan van Donink, die moeten het met z'n drieën delen. Want wist je dat Elvis Peters een schrijfduo is?
Oh ja, dat is waar. Samen met zijn vrouw.
Ja, een soort Nicky French eigenlijk.
Ja, dus die moeten €5.000 door drieën delen.
Ja, precies.
Ja.
Dan de Woutertje Bietse prijs. Die werd weer uitgereikt in een feestelijke uitzending van de Taalstaat, waar jij dan weer bij was bij betrokken was als redacteur.
Ja.
Leuk omdat er ook wat nieuwe namen bij waren. Hè? Naast Mathilde Stijn en Marieke Smithuis, Jessica Verstegen, Matthijs Meeuwsen en Paco Vink.
Ja, nieuwe namen ook in de zin van mensen die niet aan de lopende band genomineerd worden. Maar precies. Die nu echt. Dat was hartstikke leuk.
En de winnaar was De Jongen die van de Wereld hield van Tjibbe Veldkamp en Mark Jansen. Een boek dat wij misten op de shortlist van De Boon.
Ja.
Maar de Woutertje in de wacht sleept.
Ja.
Dus dat was... mooie.
Ja, en zij moesten dan weer samen €15.000 delen. Ik zou je toch aanraden om gewoon een boek in je eentje te maken. Dan kan je lekker dat geld zelf houden. Ja, want dat geldt wel voor... Nou, de prijzen waar we nu heen gaan zijn 2 grote internationale boekenprijzen. Die werden uitgereikt in de kinderboekenbeurs van Bologna.
En bekendgemaakt, nog bekend, niet uitgereikt.
Nee, niet uitgereikt. Ja. Bekendgemaakt inderdaad. Hans Christian Andersenprijs, de prijs van het IBI. Die werd... daar waren een paar Nederlanders voor genomineerd. Dus daar hebben we wel met spanning naar zitten kijken. Of nou ja, 1 Nederlander en 1...
Vlaming.
Bart Moejaert en Edward van de Vendel, die vielen buiten de
prijs. Ja,
want de prijs ging naar Heinz Janisch.
Ja.
Uit Oostenrijk,
geloof ik.
Heinz Janisch.
Hij heeft wel een paar prentenboeken in Nederlands vertaald, maar het is geen hele bekende naam hier.
Nee, maar de illustratieprijs dan weer wel. Daar ging jij meteen weer hoera van roepen. Want die ging naar Sydney Smith, die wij wel regelmatig noemen en getipt
en
hebben.
En,
ja.
Maar goed, dat is voor de eer. Hè? Ja. En dan de Astrid Lindgren Memorial Award. Ja,
ja dat was een dag later. Ja. Blijf ik een beetje vreemd vinden. Er zijn twee hele grote boeken, internationale boekenprijzen. Die worden dan 2 dagen na elkaar bekend gemaakt. Die ging naar een organisatie. De Indigenous Literacy Foundation uit Australië. Wel mooi. Daar kan dus ook een organisatie winnen. Vanuit Nederland was bijvoorbeeld de Schrijverscentrale genomineerd. En dit is een organisatie die boekenpakketten verspreidt aan kinderen in de oorspronkelijke inheemse talen van Australië. En dat doen ze dan sinds een jaar of 13. En betekent eigenlijk voor heel veel kinderen dat ze op die manier voor het eerst in contact komen met een boek uit...
In hun moedertaal.
In hun moedertaal, ja.
Prachtig.
Dus, ja, dat is een heel mooi initiatief. En die krijgt bijna 500.000 euro. Dus dat vind ik allemaal wel heel leuk. Want die kunnen daar denk ik echt heel veel mee,
zeker.
Mee doen. Ja. Ja.
Goed zeg. En dan is er inderdaad nog een nieuwe prijs. Ja. Op Koningsdag werd die tijdens het boekenfestival Druk in Leuven uitgereikt. In Vlaanderen dus. Een nieuwe Young Adult prijs. Genomineerden waren Aline Saks, Rima Ori, Erna Sassen, Els Beert, Rindert Kromhout en Reinert Belseneer. En Aline Saks, die ging met de prijs naar huis voor Wat ons nog rest, waar we in januari met haar over gesproken hebben. Hè? Ja. De versroman over de Tweede Wereldoorlog. Ja. En de prijs heeft toch ook nog best wel een heel lekker bedragje. 5000 euro, wat zij mee naar huis mocht nemen.
Nou, gefeliciteerd.
Dus dit was niet een gewone prijzenregen, maar een prijzenwolkbreuk.
Een
stortbui, zeggen.
Ja, nou ja, nu is het weer even rustig en dan krijgen we in juni de Griffels.
Nominatie voor de Griffels.
Zo gaat het maar door.
Ja. Goed zo. Nou, we gaan naar de boekentips.
Ja.
Misschien zit er daar weer eentje tussen die volgend jaar weer in de prijzen valt.
Je weet maar nooit, toch?
Jaap, begin eens.
Ja, ik heb een boekje meegenomen, Tijgers lezen. Ik mag nooit boekje van jou zeggen, want het is eigenlijk gewoon lekker een boek. Het is een soort omnibus eigenlijk, met korte verhalen om zelf te lezen. En het is een min of meer, vind ik, een beetje een feestelijke uitgave, die Tijger lezen reeks van Querido viert. Hè.
Nog even uitleggen wat dat ook alweer is.
Ja, dat ging ik nu doen.
Ja, heel goed.
Ja, die is ongeveer 8 jaar geleden door Edward van der Vendel geïnitieerd. En die is in het leven geroepen om boeken voor kinderen te maken waar je gewoon lekker mee kunt leren lezen. En even los van, want voor die boeken bestaan vaak heel veel regels. Hè, waar auteurs zich daar moeten houden met een aantal lettergrepen. Maar waardoor die boeken niet altijd ook heel spannend of frivol zijn. Dus hij zei van laten we eens proberen om dat op een andere manier te doen. En dat is de Tijgerlezen-serie geworden. Nou ja, er zijn inmiddels tientallen boeken in die serie verschenen. Het is vaak ook een hele leuke combinatie met illustraties zijn daar ook heel belangrijk in. En best veel belangrijke Nederlandse auteurs hebben al een boekje in die reeks geschreven. Of meer boeken in die reeks
ook,
geschreven.
Ook kleine subserietjes zijn ontstaan. Ja, hè? Zoals Bob Popcorn of Rotkat van Janneke Schotveld.
Popcorn is toch bijna al wel weer een soort iconisch kinderboekenpersonage geworden. Dus er komen dat soort dingen ook echt uit voort. En die zijn nu verzameld. Tenminste een aantal van die schrijvers en personages in dit boek. Want het is niet een best-of. Weet je, dit zijn wel allemaal dingen die nog niet eerder zijn verschenen. Dus het zijn allemaal nieuwe korte verhalen. Je kan het ook als een soort kennismaking met deze serie zien als je het nog niet leest. Dus ja, je wandelt gewoon er doorheen en dan kom je verhalen tegen van Edward zelf, maar ook van Anna Wolts en Simon van der Geest en Claudia Jong en Janneke Schotveld, Anke Kranendonk. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, deed ik al bijna, maar heel veel. En
Had je een favoriet uit de bundel? Ja, ik vond het een erg leuke bundel.
Ik vond een hele leuke bundel. Er zitten meer mooie verhalen. Ze zijn ook een beetje verschillend. Hè? Want er zitten ook verhalen in waar de illustraties eigenlijk gewoon veel meer leidend zijn. Of die bijna een beetje stripverhalen zijn. Maar wat de hele bundel viert is toch wel gewoon de creativiteit van taal.
Gelukkig leren lezen, zoals de slogan van de serie.
Ja, dat is het ook wel. Weet je, het is gewoon echt lekker dat je denkt, wat is taal toch leuk en grappig. En ik vond zelf het verhaal, maar ik denk dat jij dat ook vindt, van Pim Lammers.
Ja, erg leuk.
Erg leuk. Zit snel te zoeken hoe dat heet.
Een follow-up van zijn tijgerlezen boekje Er was eens een koe.
Ja, en dit heet Er was eens een koe die op reis ging. En dat is in een paar bladzijden. Ongelooflijk wat hij allemaal daarin doet, met sprookjes, figuren en dat is gewoon echt een heel leuk verhaal. Maar goed, op zich zijn de ja, is het gewoon een hele leuke bundel.
Leuk. En Tijgerlezen heeft ook wel een soort van nieuwe standaard gezet. Hè? Want er zijn echt veel andere uitgeverijen die hebben geprobeerd de afgelopen jaren om iets daarnaast te zetten wat daar een beetje op lijkt. Sommige van die initiatieven slaan ook best aan. Zoals BAM, hè, van, waar we het met Jolijn Zwager in de panelaflevering ook heel kort even over hadden. Ook leren lezen boekjes zonder AVI-leesniveau erop.
Nee, daarom. Dus dat is alleen maar heel goed. Weet je, dat verbreed is. We hebben natuurlijk heel veel over leesbevordering en... dat wordt er vaak als probleem gezien, maar je kan het ook gewoon heel leuk aanpakken.
Ja.
Op deze manier. En nou ja.
Tijgers lezen, ook een toptitel om te verzinnen.
Ja,
dan.
Lezen, ja, er staat een prachtige tijger voorop met allemaal zinnen uit de boeken op zijn vacht.
Tekening van Floor de Goede.
Ja, precies.
En diverse auteurs, diverse illustratoren vanaf een jaar of 6.
Ja, uitgeef ik weer Ido.
Goed zo.
Ja, en dan gaan we naar een dichtbundel. Die
Ommouwen van Ted van Lieshout. Ted van Lieshout die vierde afgelopen zondag in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam zijn 40-jarig schrijverschap met een middag. Ik kon er niet bij aanwezig zijn. Ook maar
nee.
Gelukkig is er een videoregistratie terug te zien. Want het schijnt erg leuk te zijn geweest. Die is op YouTube terug te kijken. Dus die zullen we even linken in de show notes. Nou, een bijzonder kunstenaar, bijzonder schrijver. Natuurlijk met enorm veel verschillende soorten boeken op zijn naam staan. Maar wat ik zo bijzonder vind aan het oeuvre van Ted van Lieshout is dat je eigenlijk, nou ja, in bijna al zijn boeken gewoon heel erg Ted van Lieshout herkent.
Ja.
Het is een schrijver met een hele eigen herkenbare schrijverstem. En... wat natuurlijk ook bijzonder aan zijn werk is, is dat hij niet alleen de boeken zelf schrijft, maar vaak ook vrij conceptueel te werk gaat. Dus echt een concept bedenkt en dat ook nog eens in de vormgeving helemaal zelf uitvoert. Dus hij illustreert zijn boeken zelf, hij fotografeert bij zijn teksten. Dat is in dit geval het geval. Dan geeft hij het dus ook nog allemaal zelf vorm. Nou goed, dit is dus een poëziebundel. En het conceptuele hieraan is dat het is geschreven vanuit kleding en over kleding.
Ja, gedichten en portretten van kleding en schoeisel staat
er voor in.
Jij bent de ziel van je kleren.
Dat is een beetje de tagline van, dit boek. En ik had in eerste instantie, toen ik er zo doorheen bladerde, zie je heel veel foto's van allemaal kleren. En ook wel veel volwassene kleding. Dus dat zette me ook een klein beetje op het verkeerde been, als ik heel eerlijk ben. Dat ik dacht, oh, is dit meer een bundel die meer op volwassenen richt? Maar toen ik echt goed ging lezen, toen dacht ik van... wauw, wat is dit weer een hele fijne, knappe, nieuwe invalshoek om toch de vertrouwde Ted van Lieshout thematiek aan te vliegen, om het zo maar even te zeggen.
Ja.
Wat blijkt is dat kleding gewoon heel veel voor ons betekent. Hè? Dus de kleding reist met ons mee. Kleding heeft natuurlijk een bedekkende functie, een onthullende functie. Er zitten herinneringen aan kledingstukken. Je ontgroeit kledingstukken. Dat is natuurlijk ook heel mooi aan dat dit toch onderdeel van de jeugdliteratuur is. Dat de ik-figuur ook zijn kleding ontgroeit. Dus daar zit dat opgroeien heel erg in, wat je toch in de kinderliteratuur...
Ja, dus kleding zegt gewoon heel veel over ons leven en over onszelf.
Ja, dat en hij kwam op het idee omdat hij al 40 jaar lang... kleding bewaard van zijn heel jong overleden broer.
Ja.
Daar heeft hij ook dat prachtige boek Gebrr over geschreven, hè? In 1996 al. Hij kwam op dat idee dus van, ja, waarom bewaar ik die kleding? Wat betekent dat? Wat voor herinneringen zitten er vast aan die kleding? En zo is hij door gaan filosoferen eigenlijk over kleding. Soms zijn het hele grappige, korte versjes of bijna een soort van... wat zou ik zeggen? Een soort bijna een soort reclameboodschapjes of dat soort dingen.
Ja, hij heeft ook heel veel die labeltjes in de kleding. Er staan soms ook kleine gedichtjes of boodschapjes
precies.
op.
Precies. Ik heb hier voor me een grijs overhemd en er staat op de label in het nek heeft hij dan gefotoshopt de tekst van het gedichtje. Omarmen met je mouwen, ommouw me mij, o armen.
Ja.
Mooi hè?
Ja.
En, die kleding die heeft dus ook een eigen stem. Ik heb hier een gedichtje. En het is grappig, want je ziet hier drie overhemden naast. Dus je denkt dan eerst vanuit de kleding. Maar als je het dan nog een keer leest, dan denk je... Maar dit kan eigenlijk ook over de drager gaan. Over vanuit het mens, mens geschreven zijn. Wat is zijn, is de titel. Ik sterf nog als ik armen niet voel. De kou, de leegte, het niets in mij. Wat is zijn als het nergens omheen is? Ja, wat is zijn als het nergens omheen is?
Ja.
Ja, moet ik het uitleggen? Nee.
Zou ik niet doen, je moet poëzie nooit uitleggen.
Moet poëzie nooit uitleggen. Maar goed, Ja, dus, ja. Dus het is heel gevarieerd. En nou ja, dus het is in 7 delen opgedeeld. Het gaat veel over kleding die is verlaten door zijn eigenaar.
Ja, ja en er zijn heel veel van die foto's van kleding en spijkerbroeken en shirts.
Er zit ook een gedeelte in dat eigenlijk gaat over ontluikende seksualiteit, zou je kunnen zeggen. Want daar speelt kleding natuurlijk ook een rol in. Hè, die broek uittrekken en nou ja, van allerlei zinnelijke ideeën bij kleding. En het laatste deel, of het ene laatste deel moet ik zeggen, dat vond ik eigenlijk het indrukwekkendste. Want dat zijn allemaal gedichten die dus gaan over die overleden broer. En waar zijn kledingstukken dus ook bij gefotografeerd staan.
Ja, wat toch een rode draad in veel van zijn werk ergens wel blijft. Ja, hè?
Ja. Dus ik was er van onder de indruk.
Heel mooi uitgegeven.
Prachtig uitgegeven. Ja. En ja, ik zou zeggen vanaf een jaar of 14, maar volwassenen zullen hier ook heel erg van genieten.
Ja.
Ted van Lieshout, Ommouwen, uitgegeven bij Leopold met leeslint en een linnen rugje.
Ja.
De laatste.
Ja, ik heb een boek met de titel De Lijst van Violet Sopjes meegenomen. En,
geweldige titel, Violet Sopjes.
Prachtige omslag ook met tekening van Joko Heiligers, die ook binnenwerk geïllustreerd heeft, eigenzinnig. Je wordt meteen nieuwsgierig van wat is hier aan de hand? Er staat een trein op, er staat een polstok op, er staat Engelse drop op, er staat dodo's op. Van alles wat je denkt, wat is dit? Het boek voelt een beetje als een debuut, terwijl dat bij lange na niet zo is. Maar dat komt omdat David Vlietstra heel veel boeken al heeft gepubliceerd bij de Vlaamse uitgeverij Klavis. Onder andere Meester Bakkebaard en Willy Boom. Maar toch boeken die niet heel erg opvielen. En hij is nu naar een Nederlandse uitgever gegaan.
Godmer.
Godmer. En daar heeft hij dit blikvangende boek, zeg maar wel.
Een nieuwe stap in zijn
carrière. Ja. Violet Sopjes is een meisje dat heeft bedacht dat ze met alle kinderen uit de klas een speelafspraakje wil maken. Want je moet die kinderen toch allemaal leren kennen.
Ze is 11 jaar, hè?
Ja, ze is 11 jaar. Er staat een klassenlijst voor in met alle namen. Een beetje merkwaardige namen soms. Ook net als Violet Sopjes zelf. En zij gaat dus met al die kinderen een speelafspraakje maken. En wat er dan gebeurt? Dan gebeuren er hele gekke dingen. En in het begin is dat nog dat je denkt, nou, wel gek, maar het zou kunnen. Hè? Ze komt bij een meisje dat zegt, ja, in mijn huis is de film Wiplala opgenomen. Van met het boek van Eén gezien. En dan gaan ze zelf aan die film kijken. En dan heb je een beetje dat Drosten-effect. Dat ze dus in het huis zit waar de film is opgenomen. Die zit ze op tv. En er is een opa van een jongen en die zegt, ja, ik heb iets ontdekt waardoor ik heel goed kan hinkstap springen. Ik wil naar de Olympische Spelen om het hinkstap springen te verbeteren. Nou, allemaal van die dingen dat je denkt, het zou kunnen, maar het is wel raar. En zeker als ze allemaal in één klas gebeuren. En een verhaal, en dat dan denk je wel, dat ze samen met een vriendinnetje bij een boerderij komt en daar in de schuur gaan kijken. En dan blijken daar heel veel dodo's te zitten. En dan denk je, die zijn toch uitgestorven, maar zit dan een verhaal achter dat er toch nog dodo's gered zijn. Dat mag zo niemand vertellen, maar die zitten op die boerderij. Nou, het speelt dus heel erg met wat is waar.
Is het een betrouwbare verteller of niet?
Is het een betrouwbare verteller? En dat is echt knap gedaan, want dan ga je wel steeds, je denkt het kan niet, maar het is ook wel leuk om het te geloven, zo'n beetje.
Ja.
Ondertussen weet je dat Violet Sopjes regelmatig naar een psycholoog gaat, waar ze mee praat. Je denkt, ja, is er ook wel iets aan de hand met dit meisje? En van die psycholoog moet ze opdrachten doen. Dus ze moet aan de postbode gaan vragen.
Mag ik een paar elastiekjes van je?
Elastiekjes. Dan denk je, nou, dat is toch niet zo ingewikkeld om te doen. Dat vindt ze blijkbaar heel eng. Maar aan de andere kant lees je wat ze allemaal met die kinderen meemaken. Denk, nou, dat is best een gehaaid meisje. Dus dat staat dan een beetje in tegenspraak met elkaar. Dus er zit een soort mysterie in het boek waarvan we nu niet gaan verklappen hoe dat allemaal zit in afloop. Maar dat is wel een zit. Ja, verdomd goed in elkaar wat dat betreft. Het gaat ook echt ergens over. Daar ga ik ook niet veel vertellen. Maar uiteindelijk gaat het wel over een meisje wat iets in het leven nog moet ontwikkelen. En
te verhapstukken.
Verhapstukken
heeft.
Is ook een heel mooi woord. Ja, dus.
Ik moet zeggen dat ik meteen ook haar stem heel natuurlijk vond en tegelijkertijd heel origineel. Dat ik dacht van ze denkt over dingen na waarvan ik dacht, daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht.
Ze is een beetje apart, ze is een beetje vreemd. Ja. Ze heeft vreemde verzamelingen houdt ze van en ze heeft een originele manier van denken. En dit is wel weer zo'n boek dat we niet helemaal kunnen zeggen hoe het afloopt. Als zijpelt dat wel een beetje door. Het is ook niet een boek met een plot waarvan je denkt, jeetje, dan gaat alles op zijn kop. Maar nou ja, dat hebben we denk ik nu ook al een beetje aangegeven. Je mag zelf een beetje in meegaan wat je wel en niet gelooft. Maar
stilistisch ook gewoon echt goed geschreven.
Ja.
Ik werd bij terugwerkende kracht nog wel weer even benieuwd naar die oudere boeken van David Vlietstra. Ik dacht, hoe kan het dat we dat allemaal een beetje gemist hebben? Ja. Of is dit misschien opeens heel erg veel beter?
Ik weet.
Dat zou kunnen.
Ja. De lijst van Violet Sopjes van David Vlietstra uitgegeven bij Godmer met illustraties van Jokke Heiligers. En dat is ongeveer voor 10+.
Leuk.
Bedoeld.
Al onze boekentips die vind je in de boekwinkel, de bibliotheek en op degrotevriendelijkepodcast.nl. En ook nog steeds op ons Goodreads profiel.
Ja, nog wat dingetjes die ons opvielen in de aanbiedingsfolders. We hadden het al eerder over de biografie van Thea Beckman die er aankomt.
Op de pakjesavond was Vivian de Gier de biograaf.
Dat wordt wel echt een dingetje. Toen wisten ze nog niet helemaal zeker hoe die gaat heten. Nou, lazen we ineens de titel in de aanbiedingsfolder. En ik vind het een hele mooie titel. Geef me de ruimte.
Ja, maar dan wel tussen aanhalingstekens. Want ik dacht wel meteen, als je dan naar de boekhandel gaat en je zegt van geef me de ruimte.
Het is een titel van een boek van haar. Hè?
Ja, precies. Ja. Dan krijg je het boek van Thea Beckman, terwijl je wil de biografie. Maar ja, het staat tussen aanhalingstekens op de kaft alsof het dus een citaat van Thea is eigenlijk.
Precies. Ja.
Goed. Bij Fontaine verschijnt het eerste kinderboek van de bekende Chileense auteur Isabel Allende.
Ja.
Dat is een volwassen auteur. Hè?
Ja.
Het boek heet Perla de Superhond, over een viervoeter met superkrachten. En er verschijnen de komende jaren in ieder geval nog 2 delen van. Ja. Dus fans van Isabel Allende kunnen nu ook kinderboeken van haar gaan kopen.
Over Perla.
Over Perla. Ja. Dat is toch ook een koffiemerk, of niet Perla?
Ja, misschien is een hond die even koffie houdt. Ja. Hey, wij kregen regelmatig de vraag hoe wij toch dit allemaal weten. Hè? We weten veel, maar dat hebben we niet allemaal van onszelf. Want wij hebben wel eerder verteld, we krijgen dan aanbiedingsfolders van de uitgevers opgestuurd. Dat wordt steeds minder, want dat is vanwege milieu reden natuurlijk toch niet zo handig. Het zijn vaak hele dikke folders en 3 keer per jaar en dan een enorme stapel papier. Dus die worden steeds meer online aangeboden. En toen is weer bedacht van, goh, als we dat nou allemaal eens op één plek neerzetten. Nou, daar hebben steeds meer uitgevers zich bij aangesloten. Ik denk dat dat nog wel veel meer wordt.
Ik hoop het, wel superhandig.
Ja, superhandig. Dus dat is eigenlijk een soort platform met al deze aanbiedingsbrochures. En dat heet prospectusboekhandel.nl.
Ja.
Dus prospectusboekhandel.nl. En daar zie je meteen van allerlei, ook gewoon volwassen boeken natuurlijk. Hè? Al die folders bij elkaar. Dat is heerlijk om in het gras duinen.
Ja, en soms moet je eventjes doorklikken dat je ziet single uitgeverijen, het grotere concern, mag je dat niet zeggen. En dan doorklikken naar Volt kinderboeken of
kinderboeken. Ik vind het echt een soort speelparadijs.
Het is leuk heen en weer klikken en kijken wat er allemaal aankomt.
Ja.
En dan gaan we nu naar Bert met het nieuws.
Het grote vriendelijke kinderboekennieuws van april 2024. Schatpakkers, dat is de titel van het kinderboekenweekgeschenk van dit jaar. Schrijver Pieter Koolwijk maakte dat op de sociale media bekend. Het verhaal gaat over een meisje dat een mysterieuze figuur met een hoog stemmetje en een donkerblauw handje ontmoet. De titel van het prentenboek van de kinderboekenweek is De Vierling op de Vensterbank. De tekeningen zijn van Noëlle Smit, de tekst is geschreven door Erik van Os en Ellen van Lieshout. Rinus van Ingrid en Dieter Schubert is uitgeroepen tot prentenboek van het jaar 2025. Rinus zal centraal staan tijdens de Nationale Voorleesdagen eind januari. In de GVP waren de makers vorig jaar te gast om te praten over Rinus en las Ingrid Schubert een fragment voor.
Maar nu is opa oud. Het liefst ligt hij de hele dag in de schaduw te dommelen. Vandaag moet hij op Rinus passen. Rinus wil graag spelen, maar opa wil eigenlijk helemaal niets.
Op 28 maart is dichter en schrijver Theo Oldhuis overleden. Hij publiceerde 20 bundels met gedichten en liedteksten voor kinderen. Ook werkte hij mee aan kinderprogramma's als Sesamstraat en Het Klokhuis. En schreef hij teksten voor jeugdtheater. In 2007 stelde hij een bloemlezing samen uit zijn werk met als titel In je hoofd kun je alles. 2 jaar geleden verscheen zijn laatste dichtbundel Vliegen zonder vleugels. Theo Oldhuis is 82 jaar geworden. De stemperiode voor de Nederlandse kinderjury is weer begonnen. De organisatie maakt bekend dat de prijs vanaf volgend jaar een nieuwe opzet krijgt. 4 schoolklassen kiezen dan de nominaties uit de lijst van 25 bestverkochte boeken van het afgelopen jaar. Daarop kan vervolgens door alle Nederlandse kinderen worden gestemd. Van het beroemde prentenboek Paltje en het Paarse Krijtje is een grote Hollywoodfilm gemaakt die vanaf augustus in de bioscoop komt.
When someone tells a story, They create an entire world. And usually, the characters stay there. But there are legends of characters so real.
With the crayon, anything is possible.
That they step right into this world.
Harold and the Purple Crayon van de Amerikaanse schrijver Crockett Johnson verscheen in 1955. Annie M. G. Schmid vertaalde het boek in het Nederlands. Johnson schreef in totaal 10 boeken over Paltje, het jongetje dat met een paars krijtje werelden tevoorschijn kan toveren. In november verscheen Paltje op Mars opnieuw in het Nederlands. Meer kort filmnieuws, maar dan van eigen bodem. De animatiefilm over Vos en Haas, naar de boeken van Sylvia van den Heden en Taechung King, mag kort na de première al op grote internationale belangstelling rekenen. Meer dan 50 landen hebben de film aangekocht. En al doet de titel Films die nergens draaien van Jorik Goldewijk anders vermoeden, het is toch echt de bedoeling dat het Gouden Griffelboek een film zal worden die wel ergens gaat draaien. De rechten zijn verkocht. Ook wordt er al hard gewerkt aan een scenario voor een speelfilm op basis van Tori, Trobi en Lobby, de trilogie van Brian Elstak. Het gaat nog wel even duren voor beide films op het witte doek te zien zijn. De Belgische omroep VRT Canvas volgde Bart Moeijaard in het jaar dat hij 40 jaar kinderboekenschrijver was voor de documentaire reeks De Vier Seizoenen. Volgens de makers is het een film geworden over loslaten, rouwen en de balans zoeken. De documentaire is op 21 mei te zien bij Canvas, 2 weken voordat Moeijaard 60 jaar wordt. De B-Boys organiseren ook dit jaar weer een zomerchallenge waarmee kinderen gestimuleerd worden om tijdens de zomervakantie te blijven lezen. Er is een lespakket voor in de klas en voor leerlingen is er een expeditieboek vol boekentips, weetjes en uitdagingen. De B-Boys hopen hiermee de zomerse leesdip bij kinderen tegen te gaan. First Lady Jill Biden maakte een prentenboek over Willow, de kat die in het Witte Huis woont. De presidentsvrouw adopteerde de poes van een boerderij uit haar geboortestaat Pennsylvania.
And President Biden and the First Lady have welcomed a new member to their White House family. Ever since they first moved in, there were rumors they would be getting a cat, and now they have.
After more than a year of hints, going back to this conversation with Craig last year.
The first family was considering adopting a cat.
Oh, yes, is and that is true.
Can you confirm that?
He's waiting in the wings. She is waiting in the wings.
This green-eyed, short-haired tabby is now officially part of the family. Say hello to Willow Biden.
In het boek maakt de lezer via Willow kennis met een aantal personeelsleden van het Witte Huis. Willow the White House Cat is geïllustreerd door Kate Berube en verschijnt in juni. Het recentste kinderboek van succesauteur J.K. Rowling wordt verfilmd. Het Kerstvarken verscheen in 2021 en wordt nu bewerkt tot een kerstfilm voor het Witte Doek. Ondertussen is ook de nieuwe tv-serie over Harry Potter in productie. Die komt in 2026 uit. Kan De Kleine Zeemeermin gespeeld worden door een zwarte actrice? En mogen er woorden uit de boeken van Roald Dahl worden geschrapt? Over dit soort vragen rond klassieke kinderboeken is de afgelopen tijd veel gediscussieerd. Huis van het Boek in Den Haag biedt een context bij dit debat met de tentoonstelling Het echte verhaal van Anansi tot De Kleine Zeemeermin. Aan de hand van de verandering rond 12 klassieke personages kan de bezoeker zelf vaststellen of het oorspronkelijke boek heilig is of niet. De tentoonstelling in Huis van het Boek is nog tot en met 1 september te zien.
Ja, ja. Een heleboel nieuws.
Ja.
Ja, en veel filmnieuws.
Absoluut. Leuk dat Films die nergens draaien wordt verfilmd.
Ja, dat zei je het voor mij toen ook meteen. Dit is een boek dat erom schreeuwt verfilmd te worden. Heb
ja,
je eraan geluisterd?
Zeker, zeker. Ja. En gisteren zag ik trouwens een prachtige recensie van de Engelse vertaling van Laura Watkinson. Movies Showing Nowhere in the Times staan. Het werd daar verkozen als Children's Book of the Week.
Ja, stond er niet het woordje soep? Superb.
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 Superb. Ja. Nou, geweldig toch?
Ja. Hey, en Vos en Haas doet het nu al hartstikke goed. Terwijl die nog maar net in première is gegaan. En wij hadden natuurlijk een winactie gedaan met kaartjes voor onze
vrienden. Van de show.
Ja.
En ik ben er ook heen geweest.
Ja,
met
want
mijn
jij
dochter.
Bent ook een vriend van de show.
Ja, precies, zeker. En mijn dochter is een vriendin van de show. En we zaten zelfs naast een vriend van de show in de zaal. Dus dat was hartstikke leuk. Ja, ik vond het een hele leuke film. Heel vermakelijk. Het is van dezelfde maakster als Knor, hè?
Ja.
ja, Marcia Halberstadt. Ja. Naar het boek van Tosca Mente was dat, die film. Nee, ontzettend leuk film.
Ja, het viel mij op, het is echt een hele positieve recensie.
Ja, ik vond wel in die recensie stond al herhaaldelijk dat ze de recensenten vonden dat de boodschap er niet zo dik bovenop lag. Terwijl ik wel echt aan het eind wel zoiets had van wow, dit had wel iets minder vet gemogen. Maar goed, het is gewoon superleuke film, ja, heel mooi gemaakt.
Met klimaat, gok ik, of zo?
Nou, nee. Oh. Het gaat echt over vriendschap. En nou ja, daar komt het eigenlijk op neer.
Ja.
Gewoon een film over vriendschap.
Ligt er dik bovenop.
Ja, vond ik wel.
Ja.
En Jaap, jij wilde het nog even hebben over J.K. Rowling.
Ja, want dat begint toch een beetje ongemakkelijk gevoelig te worden. Gevoelig kriebelen. Ja, ja. Dat Kerst vaker wordt verfilmd. Hartstikke leuk boek. Kijk uit naar de film. Ik zal er ook naartoe gaan, maar wat me wel opviel, dat nu meteen in sommige Britse kranten erbij werd vermeld dat gebeurt ondanks haar prominente aanwezigheid in het transgenderdebat. En nou ja, de behoorlijk provocerende, dat was een heel mooi term voor, inflammatory. Ja. Dus dat is een soort ontvlammende commentaren die ze schrijft. En dus ja, kun je provocerend noemen, dat er ondanks dat toch verfilmd wordt. Dus daar gaat ook een beetje de suggestie van uit dat misschien,
ja,
ja, dat ook niet had kunnen gebeuren om die reden. En omdat ik even bij stil wil staan, ik denk het gaat wel steeds meer haar, die rol gaat eigenlijk steeds meer haar rol als kinderboekenschrijver
over schaduw
en nou, over stemmen ook. Is daarin veel belangrijker. En dat vindt ze blijkbaar ook belangrijker om daar zo in te staan dan als
ja, maar vertel even nog wat de kern van haar positie is,
ja,
in het,
nou ja,
debat.
Zij neemt in het transgenderdebat een hele duidelijke positie in, dat ze eigenlijk vindt dat ze neemt het dan heel erg op voor vrouwen vanuit een soort feministisch perspectief, maar zij zegt eigenlijk van het kan niet zo zijn dat een man ook een vrouw is of een vrouw wordt, of door ieder woord dat je hierover zegt moet je op een weegschaaltje wegen. Maar zij gelooft er eigenlijk in en vindt dat een bedreiging voor vrouwenrechten. Maar daar gaat ze best wel ver in. En ik heb ook het idee dat ze daar steeds wat radicaler in wordt. Ook omdat ze een soort boegbeeld wordt. Dus het wordt steeds fanatieker. En
dus met name op X heel erg actief,
ja,
erin.
Ja, ze maakt ook af en toe echt een flinke misper. Of dat ze heel erg uitvergroot. En dingen die gewoon niet kloppen. Dus ja, het voelt zo langzamerhand wel een beetje ongemakkelijk. En dan heb je natuurlijk de kwestie van, ja, ze is gewoon een schrijver met de Harry Potter reeks, wat natuurlijk toch iconisch is op kinderboekengebied. Maar ik zag nu toch al schrijvers op social media zeggen, ja, ik heb de reeks de deur uit gedaan, of ik kan het eigenlijk niet meer lezen. Dat soort gevoeligheden zitten er nu omheen. Dus ja, begint toch wel haar naam op die manier bezoedeld te raken.
Nou ja, haar naam is zeker wel besmet.
Nee, dat is al gewoon.
Ja,
ja. Ik las in de Volkskrant, dat zullen we ook even linken. Hele aardig. Dat is goed om over na te denken. En ook best wel ingewikkeld om uit te leggen. Maar een mooie vergelijking over de parallellen tussen deze sterke opvattingen over transgender. En dat misschien ook al een beetje in Harry Potter zat. En dan zul je denken, hoe zat dat? Nou ja, dat legt de auteur het volgende uit. Je had in Harry Potter dan soms, als het kwade dreigt te zegevieren, dan is dat vaak omdat iemand uit dat kwade kamp zich heeft omgetoverd tot iemand uit het goede kamp.
Hmm.
Weet je, dus je zit eigenlijk ook in een soort ander lichaam. En dan denkt Harry Potter dat hij veilig is, maar dan blijkt hij ineens naast iemand toch uit het kwade kamp te staan, die in het lichaam van iemand uit het goede kamp, snap je?
Is gaan zitten. Maar is dit dan nu met terugwerkende kracht dingen invullen die toen nooit zo bedoeld zijn?
Ja,
of
dat zou best kunnen. Het is wel
of
zo.
Vermoedt de auteur dat die visie van J.K. Rowling toen al ten grondslag lag aan de manier waarop ze het verhaal heeft geschreven?
Nee, zo las ik het niet. Ik las het meer wel als een soort grappige parallel. En nou ja, wel dat ze altijd al wel heel sterk dit heeft gevonden, dat vrouwen gevaar lopen in heel erg. Ja. En ze is, geloof ik, zelf mishandeld en heeft een moeilijke jeugd gehad op dat gebied. Weet je, dat ze het altijd heel sterk voor vrouwen heeft.
Ja, en dit is natuurlijk ook altijd de discussie, hè, van kun je nog naar House of Cards kijken nu Kevin Spacey in discrediet is gebracht? Of kun je nog naar Michael Jackson luisteren? Of weet ik, al die, kun je de Harry Potter boeken nog lezen? Omdat
kun je ze nog kopen?
Kun je ze nog kopen?
Aan uit, wat aan haar gaat. Ja, dat zijn ingewikkelde.
Hebben wij nu ook geen antwoord op natuurlijk.
Nee, ik vind dat iedereen dat voor zichzelf moet moet bepalen, weet je. Maar je kan wel in het algemeen zeggen dat het jammer is dat iemand die we hoog hadden zitten, ik ben het in ieder geval niet met haar eens in de meeste gevallen. Ik vind het ook best wel grof en tegen mensen ingaan. En we besteden in de podcast hier ook regelmatig aandacht aan dat soort onderwerpen. Onlangs een heel mooi gesprek over Oever van Ludwig Fulber. Ik vind dit dan pijnlijke constateren. En nou, hebben we dat even gezegd. Dan gaan we naar de veranderingen bij de kinderjury. Om iets heel anders aan te stippen.
Ja, harde knip. Ja. Opmerkelijke veranderingen die vanaf volgend jaar 2025 dus ingaan bij een van de grootste campagnes op kinderboekengebied in Nederland. Ik moet even duidelijk erbij zeggen, want in Vlaanderen heb je natuurlijk ook een kinderjury, maar dit gaat over de Nederlandse kinderjury. Er worden een aantal veranderingen ingevoerd en dat doet de CPNB, de organisatie, omdat de huidige kinderjury of de kinderjury in de huidige vorm te weinig impact heeft in de boekhandel en het aantal deelnemende scholen de afgelopen jaren afneemt.
Ja.
Op dit moment is het zo, ook met de huidige campagne die nu loopt, as we speak, dat kinderen op alle boeken van het voorgaande jaar kunnen stemmen. Er zijn wel tiplijsten met 25 titels, maar dat zijn geen bindende tiplijsten.
Nee.
Dus je mag op alle titels stemmen.
Ja, want je ziet ook in heel veel kinderboeken altijd dat voorin staan.
Ja,
alleen maar een kind, maar dan denk je dat is eigenlijk ieder boek.
Ieder boek mag er in principe voor in aanmerking komen. Ja. Vanaf volgend jaar gaan ze dat op deze manier omgooien. Dan zijn er 6 nominaties per leeftijdscategorie. En er zijn vanaf dat moment ook nog maar 2 leeftijdscategorieën. Dus er zijn 6 boeken waarop je kan stemmen in voor groep 5 en groep 6 van de basisschool. En 6 boeken voor groep 7 en 8.
En wie
daarmee
bepaalt
dat? Dat ga ik zo vertellen. Oh. Maar ik wou nog even dit punt maken. Daarmee laat de kinderjury namelijk ook de groep 3 en 4 stemmers los.
Okay.
Op dit moment is het zo dat de campagne vanaf de leeftijd 6 tot en met 12 jaar loopt. Dus ook kinderen in groep 3 die al redelijk kunnen lezen. Kun je afvragen in hoeverre dat realistisch is. Maar goed, die kunnen al stemmen. En nu zegt de CPNB eigenlijk van ja, we merken in de praktijk dat de kinderen uit groep 3 en 4 eigenlijk nog onvoldoende goed kunnen lezen om meerdere boeken te lezen en dan te kiezen en dan te stemmen. Dus dat deze campagne toch beter werkt voor de midden- en bovenbouw van de basisschool.
Ja.
Dus dan vroeg jij, hoe worden die 6 boeken dan uitgekozen?
Hoe worden die 6 boeken uitgekozen?
Ja, fijn dat je nog een keer vraagt. Omdat je zo aandringt, zal ik het uitleggen. Die nominaties die komen tot stand door 4 zogenaamde nominatieklassen. Deze nominatieklassen die gaan onder begeleiding van een enthousiaste leerkracht de top 25 van best verkochte kinderboeken van het afgelopen jaar lezen.
Oh. Ja.
Dus dat gaat dus vooraf aan het algemene stemmen in Nederland. Er zijn 4 klassen die gaan onder begeleiding van een docent de top 25 kinderboeken lezen van de best verkochte kinderboeken.
Van de best verkochte.
Ja, precies. Daaruit kiezen zij die 6 boeken.
Ja.
En ze hebben 1 wildcard voor boeken die niet in die top 25
van
slecht
verkocht boek.
Ja, precies. Van een slecht, maar toch heel mooi.
Ja,
daarmee kunnen ze toch een boek wat niet in die top 25 staat.
Nee.
Nou goed. Als je als leraar nu luistert en je denkt, ik zou wel zo'n nominatieklas willen zijn, dan kun je nog tot 31 mei aanmelden bij de CPNB. We zetten even in de show notes hoe dat moet. Om vanaf september van dit jaar dan nominatieklas te worden.
Ja.
Dus in het najaar gaan die 4 klassen dan die boeken lezen. En ze komen tot die 6 nominaties per leeftijdscategorie.
Ja.
En daar kan dan vanaf februari, dan worden ze bekendgemaakt en dan kan er door alle kinderen
die boeken
gelezen worden.
Ja. Dus dan ga je veel meer de boeken lezen.
Dat hoopt de CPNB, dat door zeg maar, het aantal boeken waarop gestemd kan worden te verkleinen, dat er gerichter gelezen gaat worden. Dat kinderen ook echt de tijd hebben om die boeken te lezen. En ze gaan ook heel sterk insteken op scholen stimuleren om echt met die 6 boeken dan aan de slag te gaan. Dus eigenlijk zijn 12 boeken, maar per bouw zeg maar in de basisschool 6 boeken. En om kinderen campagneposters te laten maken, om boekbesprekingen erover te houden. Dus ze willen dat echt gaan inzetten. En dan pas later kun je dan ook pas je stem gaan uitbrengen op die boeken.
Ja.
Dus het is eigenlijk de bedoeling dat op deze manier de campagne iets meer inhoud gaat krijgen. Scholen actiever aan de slag gaan met de campagne. En dat het overzichtelijker wordt voor de kinderen.
Dat klinkt wel goed. Ik vind het nu nog wel een beetje ingewikkeld verhaal.
Het is best, veel dingen zitten er aan. Maar goed, mensen kunnen een podcast ook terugluisteren.
Ja,
als het even niet in één
keer dit is ook vast wel ergens te lezen. Ja. Maar in ieder geval is de bedoeling dat er dus, nou ja, minder boeken, meer op de inhoud.
Ja.
Wat ik me wel afvraag, waarom is gekozen voor dan de best verkochte boeken?
Ja, ik denk toch ook omdat we de afgelopen... Ja, je moet een criterium nemen natuurlijk om tot die... Je kunt moeilijk aan een nominatieklasse vragen om alle boeken van het afgelopen jaar te lezen, zoals de Griffelsjury te doen krijgt.
Ja.
Dat is gewoon te veel gevraagd. Dus je moet een criterium kiezen. En als we natuurlijk kijken naar de boeken die de afgelopen jaren de prijs hebben gewonnen, zijn dat ook vaak natuurlijk de boeken die heel goed verkocht worden. Dus daaraan kunnen we ook al zien dat de kinderen vaak, de boeken die kinderen al leuk vinden, dat die veel verkocht worden. Maar goed, daar zit ook de keerzijde aan. Dat boeken die misschien wel heel tof zijn, niet in aanmerking meer komen, omdat ze niet goed genoeg verkocht worden.
Nee.
Tegelijkertijd kun je je nu ook afvragen, komen die boeken überhaupt in aanmerking?
Ja, blijft een ingewikkelde, ja.
En het
blijft een beetje Nederland tegen Duitsland en dat het dan al heel lang gelijk blijft en Duitsland in de laatste minuut scoort.
Deze vergelijking snap ik echt
niet. Nou ja, dat uiteindelijk toch vaak Rutger en Thomas of zo'n boek ermee doorgaan, toch?
Ja, die moeten dan nu eerst bij de 6 genomineerden komen. Maar goed, als we daarvan uitgaan dat die daar wel tussen zitten, dan is het natuurlijk voor Rutger en Thomas bijvoorbeeld 1 keer op hun YouTube-kanaal oproepen om op hun boek te stemmen en ze winnen hem weer. Ja. Dus aan zeg maar of het echt de winnaar gaat veranderen, deze nieuwe opzet, dat denk ik niet. Het zou wel kunnen werkstelligen dat kinderen toch iets breder gaan lezen. En nou ja, doordat er goede leerkrachten op zitten die echt met die nominatieklassen heel goed die lijst van 25 best verkochte boeken lezen, kan het ook zo zijn dat er bij die 6 genomineerden toch verrassende titels, bijvoorbeeld uit de onderste regionen van die top 25 komen.
Nou, hier hebben we uitgebreid bij stilgestaan.
Vind ik ook.
Nu. Ja, en dan gaan we ook nog wat uitgebreider stilstaan bij het overlijden van Theo Oldhuis. Want dat is echt wel een dichter van naam.
Absoluut.
Toch?
Ja, zeker. Ja. Hij was 20 jaar onderwijzer in Amsterdam. Vanaf begin jaren 80 schreef hij veel versjes voor Sesamstraat, die op muziek werden gezet door Harry Banning. Om te beginnen gewoon even leuk om daar een klein fragmentje van te laten horen uit Mug, gezongen door Tommy.
Ik kan niet slapen, kan niet slapen. In de kamer is een mug. Hij is net weer even weg. Maar telkens komt hij terug. Dan vliegt hij met zijn mugmotoren keihard heel dicht langs mijn oren. Soms dan is het plotseling stil. Dan zit hij ergens, ik weet het zeker, op mijn neus, mijn kin, mijn wang of mijn bil.
Ja, die Tommy. Het is een tekst van Theo Oldhuizen die dit liedje schreef. Maar hij vond eigenlijk zelf dat hij geen liedje schreef, maar eigenlijk gewoon gedichten. En die werden dan op muziek gezet. En hij vertelde dat in een lang gesprek met Gijs Groenteman, die de grote Harry Banning podcast maakte. Daar gaan we ook even naar luisteren.
Ik schrijf eigenlijk nauwelijks liedjes. Als ik zie wat Harry Banning, wat allemaal via Aardstaartjes naar Harry Banning ging, dat waren dat over het algemeen, met een paar uitzonderingen, waren gewoon gedichtjes.
Ja.
En vrij kort ook. En dan kon Harry beoordelen van, ja, hier zie ik een liedje in. En dan ging hij vervolgens aan het werk.
Ja, mooi om te horen. Je hoort het ook echt als je die liedjes hoort. Ja, het is niet de klassiek coupletje, refreintje, bruggetje. Het is een tekst, een kort gedichtje. En inderdaad, Harry Banning die kon daar prachtige liedjes vervolgens van maken. Maar ik vond het mooi om te horen dat hij zichzelf dus wel echt eigenlijk primair als dichter zag. Daar begon hij ook al op zijn 16e mee met dichten. Hij schreef voor volwassenen veel, maar hij eigenlijk toch het bekendst geworden als kinderdichter. Hij publiceerde zo'n 17 bundels. Het is een beetje ingewikkeld om precies te tellen. Hè? Want er zitten wat omnibusjes bij en wat vertaalde poëzie uit het buitenland.
Maar dan kom je nu niet zo snel meer aan. Nee. Er worden veel minder natuurlijk dichtbundels van één auteur uitgegeven.
Ja, absoluut. Nee, dus hij heeft echt wel veel op zijn naam staan. Zijn eerste bundel verscheen in 1983. Toen was ik 1. een hele grote badkuip vol. En andere titels, bijvoorbeeld Een lampje voor de nacht. Hoera, ik ben weer wakker. Een gat in de hemel. En hij werkt ook echt samen met niet de minste illustratoren. Harmen van Straten, Charlotte de Maton. En vrij recent nog met Marieke Nelissen bijvoorbeeld.
Ja. En de meeste gedichten waren eigenlijk voor kinderen vanaf een jaar of 6. Hè? En in de meeste gevallen zijn het echt wel hele, we hebben er nog even doorheen gebladerd. Dat klopt, we hebben realistische gedichten voor kinderen over onderwerpen die kinderen van die leeftijd echt bezig houden. En hij houdt de gedichtjes vaak heel klein, soms rijmen, maar vaak ook niet. En over wat de essentie van een goed gedicht of liedje voor de allerjongste is, vertelde hij ook nog aan Gijs Groenteman.
De essentie, wat je toen net zei, wat is de essentie van een kleuterversje? Ik denk duidelijk, kort, maar ik benoem zelden of nooit de gevoelens. Ik wil dat die het woord bang gebruik ik nog wel eens. Maar voor de rest, ik hou van je en liefde en boos. Ja, nou heel af en toe. Maar ik wil het gevoel beschrijven dat de kinderen weten van, verrek het gaat daarover. Dus zo min mogelijk dus bezig zijn met de gevoelens benoemen.
Ja, tussen de regels lezen, zoals in echte poëzie. En dat is voor de allerjongste. Het is inderdaad heel eenvoudig, heel puur, maar daardoor niet minder mooi. 2 jaar geleden verscheen er nog een bundel van hem. En dat was eigenlijk best wel na een hele tijd stilte. Kwam er op zijn 80ste dus nog een nieuwe bundel uit. Vliegen zonder vleugels met tekeningen van Aaron Dijkstra.
Ja, toen dachten we eigenlijk, hij is weer een beetje terug.
Ja.
Ja. Ja. En nu is hij er niet meer.
En we dachten misschien is het mooi om dit kleine eerbetoon even af te sluiten met een gedichtje. Dus we hebben allebei een gedicht gekozen.
Ja.
Jij uit de bundel die ik zojuist noemde.
Ja.
Nou, begin jij anders maar.
Ja, uit de bundel Vliegen zonder vleugels. En dat is een vrolijk gedichtje. Dat heet Naar de kapper. Vanmiddag moest ik naar de kapper. Vond het helemaal niet leuk. Kreeg een grote witte doek om. En toen het klaar was, had ik jeuk. Mijn hoofd voelt nu veel kouder. En mijn haar is zo raar kort. Ik snap het echt niet van mijn moeder. Omdat het toch weer langer wordt. Ja, heerlijk hè? Ja, en jij hebt een gedichtje uitgekozen uit de bundel In je hoofd kun je alles. En dat is het titelgedicht.
Ja. In je hoofd kun je alles. Fietsen naar de maan. Bovenop de wolken staan. Strelen met je handen los. Lopen door een donker bos. Vechten als een tijger. Dansen met een elf. Afscheid nemen zonder tranen. Alles gaat vanzelf.
Mooi.
Theo Oldhuis.
Theo Oldhuis.
82 jaar.
82
jaar geworden. Oh, ja.
Ja. En tot slot, het voelt inmiddels al best wel een beetje vertrouwd eigenlijk, hè? Onze vaste columniste.
De grote vriendelijke Polderman.
Polderman.
Er was iemand boos en die schreef een ingezonden brief aan de krant. Want dat doen echt beschaafde mensen als ze boos zijn. Deze was boos omdat er in de jury van een kinderboekenprijs alleen maar volwassenen zaten. Schande! Want die boeken waren toch voor kinderen, schreef die meneer. Moeten volwassenen dan bepalen wat goed is voor kinderen? Natuurlijk moeten volwassenen bepalen wat goed is voor kinderen. De meeste kinderen hebben namelijk, net als veel volwassenen, niet zo'n ontwikkelde smaak. Om een prijs toe te kunnen kennen, moet je vergelijkingsmateriaal hebben en een boek in een context, oeuvre en traditie kunnen plaatsen, onder andere. Daarvoor moet je veel weten en veel gelezen hebben. En daar hebben kinderen nog geen tijd voor gehad en veel volwassenen geen tijd voor genomen. Om te bewijzen dat kinderen meestal geen smaak hebben, ga ik, toch het toonbeeld van een goede, verfijnde en ontwikkelde smaak, een bekentenis doen. Ik ga iets vertellen wat ik al zeker 25 jaar geheim weet te houden. Kijk, als mensen me vragen wat ik als kind graag las en ik weet dat het in de krant komt, dan noem ik Paul Biegel, Tonke Dracht, Joke van Leeuwen. En dan zeggen mensen, zie je, die goede smaak, dat zat er toen al in. Maar die boeken waren helemaal niet mijn favoriete boeken. Die stonden op 2, 3 en 4. Op 1 stond een ander boek. Mijn allerfavorietste boek was Laurientje van J.M. Selliger Eloud. Het is een boek uit 1931 en het sprak enorm tot mijn verbeelding. Laurientje is een boerenmeisje, in klederdracht dus, dat opgroeit in Domburg in een armlastig gezin begin vorige eeuw. Ze kleppert voortdurend op haar klompjes over de kasseien, in de zak van haar schort een zuur verdiende cent van moeder om een boodschap van te doen. Ze is gelukkig met kleine dingen, zoals het poffen van kastanjes op de potkachel die in de klas staat te snorren. Op DBNL staat over Laurientje: het zogenaamde praktiseren krijgt veel aandacht. Eindeloze kleine en grote gewetensconflicten vertragen de handeling. Dit is waarschijnlijk de voornaamste reden waarom haar meeste boeken niet meer herdrukt worden. En eindeloos moet hier vrij letterlijk worden genomen. Eerst denkt Laurientje er flink op los, nooit in oplossingen, altijd in problemen. En dan gaat de verteller er nog eens overheen. Veel boeken kennen een zogenaamde alwetende verteller. In Laurientje spreekt een bedweterige verteller, die alles uitlegt of Laurientjes gedachtegang klopt en ook of iets moreel goed of fout is. En ik smulde ervan. Ik wilde ook in klederdracht en ik wilde ook op mijn klompjes klepperen en ik wilde ook zo'n gezellige hete potkachel op school en daar dan kastanjes in poffen. Ik wilde ook enorm gelukkig zijn met 1 heerlijke zoete appel. Ik wilde ook slapen in een bedstee en saamhorig bidden tegen de armoede en andere tegenslagen. Eindeloos peinzen en praktiseren deed ik al. Laurientje is vreselijk sentimenteel, romantisch en gedateerd en ik frat het. Is dat erg? Wel nee, natuurlijk niet. Maar nu vind ik het toch heel, heel erg terecht dat de prijzen destijds naar Paul Biegel, Donkerdracht en Joke van Leeuwen zijn gegaan.
Ja. Ja, nou, deze bekentenis, dat wordt morgen de opening van de Telegraaf. Polderman las Laurientje. Laurientje. Bedankt Katinka, tot de volgende keer. Aflevering 118 zit erop. Op 29 april 2024 namen we hem op in kinderboekwinkel Kiekeboek aan de Gierstraat in Haarlem. Met aan de knoppen uiteraard onze technicus Mark Brouwer.
Ja, we zijn te vinden op X, Instagram, LinkedIn en Facebook. Heel fijn als je ons daar gaat volgen. En wij zijn er over 2 weken weer. En dan niet met de gewone podcast, maar met de registratie van de Annie M. G. Schmid lezing die gehouden wordt door Astrid C.
Tot dan.
Dit was de grote vriendelijke update. Heb je kinderboeken nieuws? Mail het naar info@degrotevriendelijkepodcast.nl.